Ik herinner u nog aan de bejaardenmiddag die, zo de heren wil, aanstaande woensdagmiddag om 3 uur zal beginnen. En dan ook de aangepaste kerkdienst volgende week zondagmiddag om 14:15. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 11e vers van Psalm 68. We willen ons stellen voor Gods wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die je uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit de profetie van Micha, en daarvan het tweede hoofdstuk, Micha 2. Na de schriftlezing zingen we het zesde vers van Psalm 72. Psalm 72, vers 6, na de schriftlezing uit Micha 2. Wee dien die ongerechtigheid bedenken en kwaad werken op hun legers. In het licht van de morgenstond doen zij het, dewijl het in de macht van hun hand is. En zij begeren akkers en roven ze en huizen en nemen ze weg. Alzo doen ze geweld aan de man en zijn huis, ja aan een iegelijk en zijn erfenis. Daarom, alzo zegt de Heere, zie ik denk een kwaad over dit geslacht, waaruit gijlieden uw halzen niet zult uittrekken. En zult zo rechtop niet gaan, want het zal een boze tijd zijn. Te dien dagen zal men een spreekwoord over u opnemen, en men zal een klagelijke klacht klagen en zeggen, wij zijn ten eenenmale verwoest. Hij verwisselt mijns volks deel. Hoe ontwendt hij mij? Hij deelt uit, afwendende onze akkers. Daarom zult gij niemand hebben die het snoer werpen in het lot, in de gemeente des Heren. Profeteert gijlieden niet, zeggen zij, laat die profeteren. Zij profeteren niet als die, men wijkt niet af van smaadheden. O gij die Jacobs huis geheten zijt, is dan de geest des Heren verkort? Zijn dat zijn werken? Doen mijn woorden geen goed bij dien die recht wandelt? Maar gisteren stelde zich mijn volk op tot vijand tegenover een kleed. Gij stroopt een mantel van degene die zeker voorbij gaan, wederkomende van de strijd. De vrouwen mijns volks verdrijft gij, elkeen uit het huis van haar vermakingen, en haar kinderkens neemt gij mijn sieraad, van haar kinderkens neemt gij mijn sieraad in eeuwigheid. Maakt u dan op en gaat heen, want dit land zal de rust niet zijn. Omdat het verontreinigd is, zal het u verderven, en dat met een geweldige verderving. Zo er iemand is die met wind omgaat en valselijk liegt, zeggende, ik zal u profeteren voor wijn en voor sterke drank, dat is de profeet van dit volk. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. Dus doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Ze zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden wij in Micha 2, het laatste, het 13e vers. Micha 2, vers 13, waar Gods woord al dus luidt. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heren in hun spits. We willen over de bediening van Gods woord de zegen des Heren bidden. Heren, het behaagt u om elke dag opnieuw ons met uw zegeningen te overladen. En om ook op deze eerste dag van de nieuwe week ons weer de gelegenheid te schenken om naar uw woord te luisteren en de verkondiging van uw woord te horen. Heren, wat zijn uw bemoeienissen met ons groot en veel? Wat zijt gij nog getrouw in het zorgen en in het voorzien? Heren, wij bidden van u dat we daar oog voor mogen hebben en dat we er iets van mogen zien, heren, dat gij ons van dag tot dag met uw goedheid als omringt en overlaat. Opdat we in ons eigen besef en in onze eigen waarneming ook gaan verstaan, heren, dat wij te geringer zijn dan al deze weldadigheden en trouw. Dat wij het niet verdiend hebben, dat wij er geen recht op hebben, maar dat het alles onverdiend, ja, verbeurd is. Heren, doe ons verstaan dat wij schuldigen, dat wij zondige mensen zijn. En dat we vanwege onze zonde en onze schuld geen enkel recht hebben. En dat we daarom ook niet zouden kunnen zeggen, niet zouden kunnen tegenspreken. Als gij ons zoudt voorbijgaan en als gij uw zegeningen ons zoudt onthouden. Heren, daarom wij bidden van u of gij met uw Heilige Geest dan in onze harten wilt werken. Opdat we, als we vanmorgen hier in uw huis zijn, de rechte gestalte mogen hebben. Een gestalte enerzijds van diepe ootmoed en verootmoediging, waarbij we buigen voor u. Aan de andere kant ook een besef, heren, dat we van uw zegen en van uw genade zo diep afhankelijk zijn. Dat we nodig hebben dingen die we niet verdiend hebben. Ach, heren, dat is de werkelijkheid toch in ons leven. Dat we noden hebben en dat die vervuld moeten worden. Maar dat het alleen uit genade vervuld kan worden. O, doe ons dan zien, heren, dat we hier vanmorgen inderdaad bevoorrechte mensen zijn die mogen horen datgene wat tot onze vrede dient. En die het mogen horen dat gij uw genade en uw heil om niet geeft aan alles verbeurd hebbende zondaren. Dat gij uw zoon in deze wereld gezonden hebt, opdat hij verlossing zou verwerven voor mensen die verloren zijn en die zichzelf niet kunnen behouden, maar die ook geen recht op verlossing en op ontferming hebben. Heren, dat is de boodschap die gij ons telkens en telkens weer doet horen. Maar we moeten het u belijden dat we aan de klanken van het evangelie zo gewoon raken. En dat de boodschap die telkens weer tot ons komt, door ons zo slecht wordt verstaan. Ja, van nature verstaan we er helemaal niets van. Zijn we onkundig van onze nood, maar zijn we ook onkundig van het middel dat gij gegeven hebt om zondaren uit hun nood te bevrijden. En daarom, heren, we smeken u, geef gij ons het licht, de verlichtende werking van uw Heilige Geest. Wilt gij door uw geest in onze harten werken en in ons bewerken een hartelijke begeerte om u te mogen kennen en u te mogen ontmoeten en de kracht van uw genade te ondervinden en de zegen van uw woord te ontvangen. Heilig zo uw woord aan onze harten, Heren, voor het eerst of bij vernieuwing. U weet wie de uwen zijn. U kent dat volk, Heren, dat gij van eeuwigheid hebt lief gehad. U kende ze al voordat iets van hen begon te leven. U kende ze al vanuit de eeuwigheid. En gij hebt hen lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom hebt u ze in de tijd ook willen trekken met koorden van goede tierenheid. Heren, ze zijn de uwe. En wij bidden van u, wilt gij ze dan ook genadig gedenken. En in dit morgenuur opnieuw bezoeken met uw heil. Dat hebben ze nodig, Heere. Dat hebben uw kinderen, dat heeft uw volk keer op keer nodig. Om bezocht te worden met uw heil. Om te ondervinden wat gij uw volk van de oude dag deed ondervinden. Waarvan Zacharias gesproken heeft. De Heere heeft ons bezocht en hij heeft ons verlossing teweeg gebracht. En een hoorn des heils opgericht in het huis van David. Heere, geef dat zij iets mogen kennen en beleven van dat wonder. Van uw opzoekende liefde en van uw zaligmakende genade. Opdat het in hun hart bij vernieuwing mag ontsteken een hartelijke liefde, een wederliefde tegenover u. Die milde, die genadige, die barmhartige God. Die om redenen in uzelf naar zondaren wilde vragen. Heere, geef zo dat uw volk en kinderen een goed uur in uw huis mogen hebben. Als ze mogen zien op hem die de doorbreker genoemd wordt. En die voor al zijn volk uitgaat. En die hun weg baant en die hen veilig doet gaan op de weg die naar boven leidt. Ondanks alle weerstanden, ondanks alle vijanden, ondanks alle machten die er zich tegen verzetten. Geef hen te vertrouwen op en te schuilen bij die volkomen zaligmaker in wie al hun heil en al hun zaligheid is. Maar Heere, we moeten ook uw aangezicht zoeken voor degenen die niet bij uw volk en kinderen behoren. Er is ook een volk op deze wereld dat nog vervreemd leeft van u en van uw dienst. En er zijn er ook die u niet kennen, Heere, in ons midden. Er zijn er, Heere, die geen kennis aan hun eigen nood en ellende hebben. En die ook niet weten wat het is om door u verlost te zijn. Wij bidden voor de onbekeerden, o God. Voor de onbekeerden die altijd nog in de gevangenis zitten, in de geestelijke gevangenis, waaruit ze zichzelf niet kunnen bevrijden, maar waaruit ze van nature ook niet eens bevrijd willen worden. Heere, wij bidden u, open de ogen van alle die nog blind zijn voor hun ware situatie. En wilt gij hen zo de nood op het hart binden, dat ze niet langer voort kunnen leven zoals ze tot nog toe geleefd hebben, maar dat er in hun leven mag zijn een hartelijk roepen tot u, o Heere, om ontferming en om redding. Wilt gij geven dat er dan nog wonderen van genade in ons midden tot openbaring mogen komen, Heere, dat zondaren die van u afgeweken zijn en die op de paden der zonde dolen, teruggebracht mogen worden en bij u mogen terechtkomen. Wilt gij werken, Heere, krachtig en onwederstandelijk door uw Heilige Geest. Ja, wilt gij dat doen in het leven van hen die u niet kennen. Ook al leven we uiterlijk netjes. Ook al leven we uiterlijk overeenkomstig uw woord. Ook al bezoeken we uw huis en al nemen we uw woord ter hand. En ook al kennen we tijden in ons leven waarin we tot u bidden. Heere, de vorm kan intact zijn. De vorm kan zelfs heel goed zijn. Maar dan is het hart daarmee nog niet recht. O Heere, en het gaat om het hart. Het gaat om waarheid in het binnenste. En we smeken u, geef dat er dan die waarheid in ons binnenste mag zijn. En wilt gij dat zelf door uw genade en door uw Heilige Geest werken. U hebt alle dingen in uw hand, Heere. Niets is voor u te wonderlijk. U kunt tollenaars bekeren en u kunt fariseers bekeren. U kunt mensen die in de zonde leven en zich uitleven in de zonde tot u trekken. Maar u kunt ook hele fatsoenlijke, nette kerkmensen bekeren met een waarachtige bekering. Wilt gij het doen, o Heere, naar uw almacht en naar het wonder van uw zondaarsliefde. Wilt gij zo met ons zijn en ons alles geven wat we nodig hebben, ook in dit morgenuur, in spreken en in luisteren. Heere, wij dragen ook aan u op, alle die hier niet kunnen zijn, alle zieken en alle bejaarden. Onder de zieken willen wij een bijzonder gedenken aan zuster Knape, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen in deze afgelopen week. En ook broeder Namis Vroegendewij, die opnieuw naar het ziekenhuis in Leiden is gebracht. Heere, u kent hun beide omstandigheden. U weet ook de noden naar het lichaam en naar de ziel. U weet, Heere, wat er in hun hoofd en in hun hart omgaat. U kent de pijnen en de zorgen ten aanzien van de lichamelijke gesteldheid. Ach Heere, gij zijt toch een toevlucht in de dag der benauwdheid. Zo hebt u geopenbaard, zo hebt u doen kennen, Heere, zo mag uw volk u kennen. Zo spreekt ge van uzelf in uw woord. Wilt gij het dan ook in hun leven betonen dat gij een toevlucht wilt zijn en een schuilplaats. En dat ze bij u terecht mogen komen. En dat gij een hoorder der gebeden wilt zijn. Maak het dan ook nog wel naar het lichaam. Wilt gij helpen en bijstaan en ondersteunen en kon het zijn ook genadig weer oprichten. Maar wilt gij verder ook uw gunst bewijzen opdat de tegenspoeden nog voordeel met zich mee mogen brengen. Wij danken u dat gij in het gezin van der Baan vreugde geschonken hebt, Heere. Daar is een kind geboren en gij hebt niet alleen dit kind doen geboren worden als een bewijs van uw scheppingsmacht, maar gij hebt ook het leven van de moeder willen sparen. En zo hebt u alles tot nog toe wel gemaakt, Heere. Het past ons om uw naam voor deze zegeningen ootmoedig te erkennen en te danken. Geef dat dit kind mag opgroeien in voorspoed en in welstand en in gezondheid, tot vreugde van de ouders, maar geef dat dit kind ook mag opgroeien in de vreze van uw naam en schenk het daartoe uw geest en schenk ook de ouders uw geest, opdat zij het kind en hun andere kinderen mogen voorleven wat het is om waarachtig de Heere te dienen. Heere, gedenk gij allen die gij gezegend hebt, die reden tot dankbaarheid hebben, die bijzondere weldaden van u ontvangen hebben, geef dat de dank ook u mag verheerlijken. Gedenk gij ook alle die in tegenspoeden gaan, gedenk gij hen allen in uw gunst, Heere, en geef dat welke omstandigheid van het leven er ook mag zijn, voorspoed of tegenspoed, dat het alles aan u de Heere mag verbinden en tot u mag uitdrijven. Heere, wij smeken u dat gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk, dat overal waar u het zaad van het evangelie deze dag uitgestrooid zal worden, het mag ontvangen worden in een wel toebereide akker. En dat het woord dan ook zijn kracht mag doen en zijn zegen mag verspreiden. Wij smeken u, Heere, of gij uw knechten gedenken wilt. Uw knechten die gij zelf geroepen hebt en die gij zelf ook bekwamen zult tot het werk waartoe gij hen geroepen hebt. Want zoudt gij iemand roepen en hem geen bekwaamheid geven, Heere, dat zou toch in strijd zijn met uw eigen belofte. En daarom wij bidden van u, laat dat ook altijd weer de steun en de toevlucht van uw dienaren zijn. Dat ze mogen vertrouwen op uw bekwaammakende genade en dat gij hen daar ook iets van doet ondervinden. Laat hen niet in eigen kracht staan, Heere, want dan staan ze zwak. Laat hen niet met hun eigen woord behoeven te komen, maar geef gij hen uw woord in de opening van de mond. En wilt gij hen zo aangodden en bekwaam maken en sterken, maar ook zegen op hun arbeid schenken. Niet opdat zij er groot en trots op zouden kunnen worden, maar wat uw naam verheerlijkt worden. En opdat uw koninkrijk zo mag komen. En opdat het mag blijken dat ook in onze dagen van afval en van duisternis en van geestelijke armoede, daar toch nog dat werk van uw Heilige Geest is. En dat dat toch doorgaat, Heere. En dat gij toch een volk zult hebben dat de knie voor Baal niet wenst te buigen. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht. En doe het ons ondervinden, Heere, dat u, hoewel we zondig zijn en hoewel we schuldig staan en hoewel we geen rechten hebben, gij nochtans aan ons denkt in ontferming en in liefde. Hoor ons met de wegneming van al onze zonden. Ja, scheld gij ons al onze misdaden kwijt, om Jezus Christus wil. Amen. We willen nu zingen de 110e psalm, het eerste, tweede en derde vers.
Thank you.
De Heere heeft, ik geloof dat ik mag zeggen, al zijn knechten, al zijn profeten gebruikt om de adventsboodschap te brengen. Bij de een is dat duidelijker dan bij de ander. Jesaja bijvoorbeeld spreekt er vaker over dan Habakkuk. Maar als je Gods woord, als je de boeken der profeten naspeurt, dan geloof ik dat je bij al de profeten wel één of meer teksten vindt die toch duidelijke aanwijzingen zijn dat de Heere hen heeft willen gebruiken om de boodschap te brengen van de komende advent, van de komst van de Heere Jezus Christus in deze wereld. Dan hebben al Gods knechten gesproken over de Christus, over de Messias, over de zaligmaker die in de wereld komen zou om zijn volk verlossing te geven. En dan is er natuurlijk veel variatie in de manier waarop ze erover spreken. Dan is er veel verscheidenheid, ook als het gaat over de werkzaamheden van de Messias die getekend worden, de aspecten van het werk van Christus. Maar je vindt bij allemaal toch die boodschap terug. Je vindt het ook bij de profeet Micha. Vorige week hadden we een tekstwoord uit de profetieën van Ezechiël. We gaan nu naar het boek van de profeet Micha. En daar vinden wij ook zo'n woord. Er zijn er meer trouwens in het boek van Micha. Maar er is ook in onze tekst zo'n woord waar het gaat over die komende zaligmaker. Die ons hier dan getekend wordt als de doorbreker. Die aan zijn volk leiding geeft. Ezechiël in de tekst van vorige week wees die komende zaligmaker aan als degene die op de troon van David zitten zou en de kroon van David zou dragen. Hij is het die daar recht op heeft. Die koning op de troon van David, dat is hij. En nu gaat Micha van die koning zeggen dat hij ook de leider, de bevrijder van zijn volk is. En hij doet dat onder de term doorbreker. De situatie waar onze tekst in geplaatst is, is een tekening van de komende oordelen. Het eerste gedeelte van het boek van Micha en ook dat hoofdstuk wat we gelezen hebben, is eigenlijk een beschrijving van het oordeel dat de Heere gaat brengen over zijn ontrouwe en ongehoorzame volk. Ze gaan in ballingschap. Maar gaan ze in die ballingschap onder? Is die ballingschap het einde, het definitieve einde van het bestaan van het volk Israël? Ach, je zou dat wel kunnen verwachten. Dat zou ook rechtvaardig zijn geweest. Want hoe menigmaal heeft de Heere zijn volk niet gewaarschuwd en teruggeroepen, opdat ze van de wegen der zonde zouden terugkeren? Maar keer op keer blijkt dat al de arbeid die de Heere aan dat volk besteedt, je zou zeggen, te vergeefs is. Er is geen terugkeer, er is geen bekering. Een ogenblik, ja, onder Josia bijvoorbeeld is er reformatie en al eerder onder Hiskia. Maar dat werk van de reformatie, dat wordt door de volgende koning weer ongedaan gemaakt. En dan blijkt dat het volk, althans voor een groot deel, toch ook alleen maar uiterlijk met die reformatie is meegegaan. Het hart was niet recht voor de Heere. En als de Heere dan menigmaal zijn boodschappers gestuurd heeft met het evangelie, en als dan alle arbeid die de Heere gedaan heeft te vergeefs lijkt te zijn, dan komt de Heere met zijn oordelen en dan zou je ook mogen verwachten dat die oordelen het einde waren. Dat de Heere zijn volk zou verstoten met een eeuwige wegstoting. Is dat zo? Gaat de Heere dat doen? En als we die vraag zoeken te beantwoorden, dan vinden wij dat de schrift zegt, nee, de Heere gaat weer in ontferming naar dat gestrafte volk vragen. De Heere gaat ze weer terugbrengen. En daar mogen de profeten ook van spreken. Ze moeten aankondigen dat de Heere in toorn zijn volk gaat wegsturen. Maar ze mogen ook verkondigen dat de Heere in genade zijn volk weer zal gaan aannemen. En dat vinden wij ook bij Micha. De situatie waarin de tekst die we vanmorgen overdenken geplaatst is, is dan
de toestand die er komt door de ballingschap, waaruit de Heere ze toch weer gaat verzamelen. Dat zegt de profeet in vers 12, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Dan gaat de Heere ze terugbrengen, dan gaat de Heere als de herder de schapen weer in de kooi brengen. En het zal een grote kudde zijn, zo zegt de Heere. Het zal er van mensen deunen. Dat wil zeggen, er zal zoveel volk zijn dat er als het ware een gegons van stemmen opgaat. Maar hoe zullen ze dan verzameld worden? Hoe zal dat vergaderen van het volk des Heeren plaatsvinden? En dan komen we bij onze tekst. De Heere zal een doorbreker geven. Die voor hun aangezicht zal optrekken. En zo onder leiding van die doorbreker zullen ze doorbreken en door de poort gaan en daardoor uittrekken. En die doorbreker zal hun koning zijn. Die voor hun aangezicht heen zal gaan. En in die doorbreker die de koning is zal de Heere zelf aan hun spits treden. Er zal dus een doorbreker zijn. En dat is nodig, want het volk heeft in zichzelf geen wijsheid, geen moed en geen kracht om die weg te gaan die ze gaan moeten. Ze hebben geen mogelijkheden om door de poort uit de gevangenis uit te gaan. Ze zijn blind, ze zijn onkundig, ze weten de weg niet, ze weten niet hoe het zich te bevrijden. Ze hebben geen kracht, want ze zijn lam en zwak en kreupel. Ze zijn totaal onbekwaam om dit werk in eigen kracht te doen. Vandaar dat de doorbreker, de leider, de aanvoerder, de bevrijder nodig is. Historisch, en kan deze profetie wel degelijk vervuld zijn in wat er gebeurd is toen het volk Israël terugkeren uit Babel onder leiding van Zerubabel. Dat was de man die uit Davids huis afstamde toen, hoewel hij geen koning was. Maar hij was toch een afstammeling van David, uit het huis van David en de stam van Juda. En deze man was de leider. Samen met de hoge priester Jozua gaven zij leiding aan de teruggekeerde ballingen. Op weg naar Israël en ook tijdens het verblijf in Jeruzalem en in Juda, waar ze de stad en de tempel gingen herbouwen. Zerubabel kan dus wel degelijk in eerste instantie met die doorbreker bedoeld zijn. Maar daar eindigt de profetie toch niet. Vooral niet als we erop letten dat die doorbreker die in het begin van dit vers genoemd wordt, aan het eind van dat vers vereenzelvigd wordt met de koning. En dat was Zerubabel niet. En hij wordt ook vergezelvigd met de Heere. En natuurlijk, nu begrijpt u, nu grijpt deze profetie over de historische vervulling in de dagen van de terugkeer uit Babel heen naar een verdere toekomst. En nu is Zerubabel niet meer de doorbreker. Maar nu wordt dit een profetie die spreekt van de grote zoon van David. Die inderdaad koning is, maar die tegelijk ook de Heere is. Die uit het huis van David is en tegelijk de zoon van God is. Die geboren is uit de maagd Maria, uit het huis van David. Maar die tegelijk God is en blijft, omdat hij de eeuwige en onveranderlijke zoon van God is. Hij is die doorbreker. En zo krijgt deze profetie niet alleen maar waarde als aankondiging van wat er in de historie van Israël een keer zal gebeuren, namelijk de Heere zal zijn volk gaan bevrijden. Maar zo krijgt deze profetie ook waarde voor de kerk des Heeren van alle eeuwen. Zo wordt het een heilsboodschap, een adventsprediking die ons verkondigt iets van het werk van die komende zaligmaker, die bevrijding zal geven aan gebondenen. Ja, deze profetie gaat ons dan spreken over mensen die gebonden zijn, die in de gevangenis zitten en die zichzelf niet kunnen bevrijden. Dat volk Israël in Babel wordt op deze manier het beeld van de zondaar die in een geestelijke slavernij is terechtgekomen en die zich uit die slavernij nooit zelf kan bevrijden. En toch, als hij niet bevrijd wordt, dan is hij verloren. Want in die gevangenis, daar is alleen maar verlorenheid en ellende en dood. Ik zei, zo wordt deze tekst een verkondiging, een aankondiging van wat er gebeurt. Met wat er gebeurd is met de zonde. Dat volk Israël dat zit daar in ballingschap. En dat volk Israël kan zich niet bevrijden. En zo is het nu ook met de mens. Zo is het met u. Zo is het met mij. Zo is het met ons allen van nature. Hebben we daar erg in gekregen dat we in banden zitten? En dat die banden zo sterk, zo groot, zo onoverkomelijk en onverbrekelijk zijn dat wij er nooit uit kunnen komen? En daar spreekt deze tekst ook van de doorbreker. Van hem die in die toestand verandering komt brengen. Van hem die de gevangenis gaat openen en die bevrijding gaat geven. Van de Heere Jezus Christus spreekt deze tekst. Want hij is, en dat staat niet alleen hier, maar dat vinden we op vele andere plaatsen in de schrift ook. Hij is degene die voor zijn volk uitgaat. Hij is het die de weg baant. Hij is het die de deuren die gesloten zijn opent. Hij is het die bergen die in de weg staan wegneemt. Hij is het die leiding geeft en die zijn volk voorop gaat. De verlosser. En is dat niet nodig dat hij zo is? Is het niet nodig dat hij dit werk doet? Hij zit op de troon van David. Hij heeft het recht om de kroon te dragen, zo zei Ezechiël ons in het woord dat we overdachten vorige week. Maar wat moet hij dan doen als die koning? Wat is het werk dan dat hij moet verrichten, zal het ooit tot zegen en tot heil van zijn volk zijn? Dan moet hij onder andere dit werk doen. Doorbreken. Doorbreken omdat het volk dat hij komt bevrijden zo gebonden is. Omdat ze zo gekerkerd zijn. En zo in de gevangenis zitten. In de macht van sterke, van onoverwinnelijke vijanden zijn. Een vijand die niet van zins is om dat volk te bevrijden en los te laten. Wie zijn toch de vijanden waarin de mens, in wiens macht de mens van nature gevangen zit? Ach, u kent de namen van die vijanden. Het is een bondgenootschap, een boos. Een verderfelijk bondgenootschap. Het zijn de vijanden die onder de naam zonde, wereld, duivel en dood bekend staan. De zonde, een van de vijanden waardoor de mens gevangen gehouden wordt. Een van de vijanden die ook niet van plan is die mens vrij te laten. Want die zonde strengelt zich om de mens heen. En zetelt zich overal tot in de diepste schuilhoeken van het hart. En die zonde infecteert alles en verwoest alles. En die zonde spant zijn strikken voor en achter en links en rechts. En nergens is de mens veilig voor die verderfelijke invloeden van de zonde. Die komt in de vorm van verleiding, in de vorm van verzoeking. Die komt in de vorm van allerlei dingen waardoor een mens van het rechte pad wordt afgetrokken. De zonde, een van de geweldige vijandelijke machten. En wie kan er tegen die vijand iets beginnen? En dan de dood. En onder de macht van de dood zijn we allemaal. De geestelijke dood is er al. De tijdelijke dood, u kunt ervan op aan, komt een keer. En wie redt zijn ziel van het graf? Wie bevrijdt zich uit de macht van de dood? Wie kan die tijdelijke dood overwinnen? Wie kan de geestelijke dood uit zijn hart uitbannen? Wie? De duivel. Dat is de derde vijand. En hij is een tiran. De duivel is een vijand met veel macht. Ik weet wel, hij kan niet meer doen dan God hem toestaat. Maar in datgene wat de Heere hem toestaat te doen, toont de duivel toch zoveel macht en zoveel kracht dat niemand ooit tegen hem bestand is. De plannen van de boze zijn geen andere dan de zielen te vermoorden. De duivel heeft dit als zijn doel gesteld om zoveel mogelijk nakomelingen van Adam en Eva met zich mee in het eeuwig verderf te slepen. Als het kon allemaal, maar hij weet dat God hem er zoveel afneemt omdat hij hen aan zijn macht ontrukt. Maar zelfs diegenen die in het koninkrijk van Gods genade zijn overgegaan, zijn nog niet bevrijd, zijn nog niet los van de machten van de duivel, want hij zal altijd weer proberen om alles en alles te doen om in het leven angstig en bang te maken. Maar van nature zit de mens in de gevangenis van die vos der duisternis, die reus waar je niet tegen bestand bent, en zijn plannen zijn om je voor eeuwig te vernietigen. En dan is er de wereld. Wat kunnen we tegen de macht van de wereld beginnen? Ach, soms is de wereld vriendelijk. Soms gedraagt de wereld zich heus wel aardig tegenover christenen. Maar als de wereld zijn ware gedaante laat zien, als de wereld werkelijk komt zoals de wereld is, dan wordt het ook ondervonden dat de wereld het terrein is van de boze, dat de wereld in het boze ligt. En dan wordt het ondervinden dat de wereld vol vijandschap is tegen God, en daarom ook tegen het volk van God. Wie kan zich dan uit de macht van de wereld bevrijden? Wel, nu in zo'n situatie is de mens. In zulke toestand verkeren wij allemaal van nature. En dan komt daar nog meer bij. Want kijk nou niet alleen naar de machten, naar de vijandelijke machten die daar zijn rondom ons. De wereld en de duivel en de dood. Er zijn ook nog heel wat hindernissen, heel wat obstakels die door de mens zelf veroorzaakt worden. Want wat is dat voor een mens die in deze gevangenschap zit? Wat is dat voor een mens? Ach, dat is een mens die het in zijn gevangenschap helemaal nog niet zo slecht naar de zin heeft. Hij voelt zich nog aardig thuis in die gevangenis. En hij ziet die vijanden niet als vijanden. Hij ziet ze niet als mensen, als machten die het op zijn verderf en ondergang voorzien hebben. Hoe komt dat? Dat komt omdat die mens zelf aan de kant van de vijanden staat. Hij is een gevangene. En toch hij heeft het in zijn gevangenschap, zoals hij zelf meent, goed. Dat komt omdat zijn hart zo dwaas, zo onkundig, zo hard, zo ongelovig, zo onbekeerlijk is. In één woord, zijn hart is een stenen hart. En dat heeft tot gevolg dat hij voor zijn werkelijke toestand blind is. Dat hij voor het woord van God doof is. Dat hij zijn eigen gevaar niet ziet. In één woord, die mens is in een ellendige toestand. Geheel ongeschikt om zichzelf te bevrijden. Hij zal zijn bevrijding ook niet eens zoeken. Er is zelfs tegenstand in zijn hart als de Heere komt met zijn woord. Tegenstand in de ziel als de Heere komt met de eis tot bekering. Dan weigert die mens. Als er tegenstand in zijn hart ook als de Heere komt met het aanbod van genade. Want hij heeft geen genade nodig. En het is hem te vernederend om van genade te moeten leven. Nou, wat komt er van zo'n gevangene terecht? Die onder de macht van zulke vijanden staat en die bovendien zelf zo'n dwaas en schuldig mensenkind is. Zo'n blind en doof mensenkind die er geen eens erg in heeft waar hij is en wat hem te wachten staat. Wat hem boven het hoofd hangt. Wat komt er van zo'n mens terecht? Niks. Daar komt niet met al van terecht. Dat is een verloren zaak. En ziet u daarom de noodzaak van een die doorbreker genoemd wordt. Van een die het initiatief moet nemen en die moet beginnen die vijanden aan te vallen. Maar die ook moet beginnen in dat hart van de mens opruiming te houden. die door al die hindernissen, door al die machten, door al die dikke muren van verzet en van vijandschap heen moet breken. En die zo de deur moet openzetten. En dan bovendien dat volk nog gewillig moet maken ook om door die deur uit te gaan. Ziet u dat er goddelijk werk, goddelijke kracht, goddelijke genade en almacht voor nodig is om verlossing te bewerken? En dat heeft die doorbreker gedaan. Het eerste wat hij gedaan heeft, of laat ik het, dat is misschien niet het eerste wat hij gedaan heeft, maar het eerste wat ik noemen wil is, hij heeft de boze overwonnen. Dat zegt de Heer in zijn woord, ik denk aan een woord van Paulus in Colossense 2, dat hij de overheden en de machten uitgetogen heeft en over hen heeft getriomfeerd. Hij heeft de boze overwonnen. Hij heeft ook de wereld overwonnen. Heb goede moed, zegt hij tot zijn discipelen, ik heb de wereld overwonnen. Hij heeft ook de dood overwonnen. Het staat in de schrift dat de dood verslonden is tot overwinning. Dat heeft Christus in zijn opstanding gedaan. Hij heeft de zonde teniet gedaan. De zonde heeft hij vernietigd door zijn kracht, door zijn lijden, door zijn sterven. Maar, ik zei al, dat is niet voldoende. Die vijandelijke machten zeker moesten overwonnen worden. De kop van het slangenzaad moest verbrijzeld worden. En de werken van de duivel moeten verbroken worden. En zo meer. Maar het is niet het enige. De deur van de gevangenis moet opengezet worden. En er moet niemand meer zijn die tegen de doorbreker durft zeggen, wat doet gij? Ze moeten allemaal als verslagen vijanden aan zijn voeten liggen. Zodat hij kan doen met die deur wat hij wil. Met die poort. Als hij hem opent, dan moet niemand hem meer kunnen sluiten. En de moed hebben om hem toch nog weer dicht te doen. Daarom de overwinning op de vijanden noodzakelijk. Maar als die poort van de gevangenis open staat, dan moet hij nog wat anders doen. Dan moet hij ook gaan werken in het hart van die gevangenen. Want als u nou denkt dat die mensen zitten te springen om bevrijd te worden, en dat ze verlangden al zo lang om uit die gevangenis uit te gaan, dan hebt u het mis. Ze hadden het daar goed naar hun zin. En ze verveelden zich in de dienst der zonde en in de dienst der wereld helemaal niet. En daarom, de Heere moet niet alleen voor de overwinning op de vijanden zorgen. Maar hij moet ook doorbreken in hun eigen hart. En dat hart voor hem en voor zijn dienst inwinnen. Hij moet hen gewillig maken. En dat is een ander werk wat hij doet. En dat doet hij ook. Dat is ook toegezegd. Daar heeft de dichter van de 110e psalm over gesproken. Uw volk zal zeer gewillig zijn in de dag van uw heerkracht. Als die doorbreker op gaat trekken, voor zijn volk heen zal gaan, in de spits zal gaan, dan zal dat volk gewillig zijn om hem te volgen. Dan geeft hij hen een vleesenhart. Een hart waarin hij genade werkt. Een hart waarin hij de onberouwelijke keus legt. Een hart waarin hij geloof werkt in zijn woord. Een hart waarin hij een geloof geeft. Zodat ze geloven dat de Heere met zijn oordelen gaat komen. En dat zij eeuwig verloren zijn als zij onder de macht van die vijanden blijven. Een hart dat ook geloof mag gaan oefenen. In de genade en in de barmhartigheid Gods. In een woord, de Heere maakt de gevangenis open en hij maakt dat hart open. Hij doet de deur open gaan, zodat de bevrijding mogelijk is. Maar hij geeft ook in het hart genade om die bevrijding te begeren. Om die bevrijding te zoeken en die bevrijding dankbaar te aanvaarden. Dat hoort allemaal bij het werk van die doorbreker, die de machten van de vijanden teniet moet doen, maar ook de machten van ongeloof van binnen en de machten van onbekeerlijkheid en van onwilligheid van binnen moet doorbreken en zo een hart geven dat God mag vrezen. En dan moet u niet denken dat dat een werk is dat hij maar één keer moet doen. Een werk dat voor die doorbreker één keer een inspanning vereist en daarna nooit meer ter sprake komt. Nee, hij moet altijd weer de eerste zijn. Hij moet altijd weer in het leven, ook van een volk dat al bevrijd is, voorop gaan. Hij moet altijd blijven leiden en blijven breken. Alles wegbreken wat telkens weer in de weg kan komen te staan. Moet Gods volk het niet ondervinden telkens weer, dat er steeds maar zoveel bezwaren en zoveel gevaren overblijven. Steeds weer staan ze voor een gesloten deur. Een deur die zij niet open kunnen doen. Een deur van ijzer met grendels van koper. En wie zal er dan raad geven en wie zal er dan uitkomst schenken? Wie zal dan helpen als de nieuwe benauwdheid oprest? Als er een nieuwe verzoeking komt, als er een nieuwe beproeving op je weg gelegd wordt. Als God zijn aangezicht verbergt, als het donker in de ziel wordt. Heren, waar dan heen? Kun je dan op jezelf vertrouwen? Kun je jezelf dan helpen? Ach, dan moet het steeds weer opnieuw van de Heren komen. En als er dan ook niet opnieuw de doorbreker was met zijn doorbrekend werk. Dan zou het opnieuw verloren zijn. Als de zonde oprijst in de vorm van verzoeking. Als de duivel opnieuw komt. Ik weet wel, hij zijn kop is verpletterd. Maar hij heeft nog veel macht, zegt de schrift, in zijn staat. En hij heeft nog veel macht overgehouden. En die macht gebruikt hij. Als die vorst der duisternis dan opnieuw komt. En met verzoekingen en met beproevingen komt. Als hij influistert. Als hij zelfs Gods lasteringen in de ziel en in de gedachten werkt. Waar dan heen? Wie zal dan voor antwoord en voor verlossing zorgen? Dan steeds weer is die doorbreker nodig. Als opnieuw ongeloof in de ziel oprijst. Als opnieuw de liefde tot de wereld gekoesterd wordt in het hart. Als opnieuw de ellende weer opnieuw ondervonden wordt. Wie zal dan voor verlossing zorgen? Dan blijft het werk van die doorbreker nodig. Want zonder hem staan we altijd weer voor een muur. Staan we altijd weer voor een gesloten deur. Zonder hem staan we altijd weer voor bergen die onoverkomelijk zijn. Het werk van die doorbreker, die de koning en die de Heere is, zoals onze tekst zegt, is van het eerste van het grootste belang in het leven van een mens, zolang hij hier op aarde is. Hebt u daar erg in gekregen? Hebt u die gevangenschap gezien? Hebt u de machten van die vijanden gevoeld? Hebt u de dikte van die muren en de dikte van die deuren gezien? Hebt u die grendels van koper gezien in uw leven? En uw eigen onmacht? Erger. Uw eigen onwil? Erger nog. Uw eigen tevredenheid in het leven zoals we dat van nature leven. Het verderf dat van binnen zit. Het ongeloof, de onbekeerlijkheid, die nood. Hebt u daar erg in gekregen? Als we daar erg in krijgen, als God ons dat gaat laten zien. En dat niet allemaal in één keer, maar steeds weer opnieuw iets. De macht van de zonde, de macht van de boze, de macht van de dood. Het boze ongeloof, de liefde tot de wereld, de liefde tot de zonde, de liefde tot onszelf. Vijandschap tegen God, als de Heere voor die dingen oog gaat geven, ach, dan gaan we er ook iets van beseffen, dat we zonder Gods werk verloren zijn. En dan wordt die doorbreker zo noodzakelijk. Dan wordt hij zo gepast. Dan gaan we er iets van zien dat hij onze zaak op zich moet nemen. Want wij weten niet wat we doen moeten. Wij weten niet hoe we doen moeten. Wij weten niet waar we doen moeten. Wij weten niet waar we gaan moeten. We zijn totaal onbekwaam en onkundig en ongeleerd en blind en doof en zonder verstand. En we hebben niets. Maar als hij die dingen gaat doen, ja, dan wordt het anders. Als die doorbreker de zaken van dat volk dat in zichzelf arm en ellendig is gaat behartigen. Wat gaat er dan gebeuren? Als hij dat doet, de vijanden verslaan en het hart veranderen. Dan zegt onze tekst, dan gaat er dit gebeuren. Dan gaat hij doorbreken, niet alleen voor hun aangezicht op, dat is zijn activiteit. Maar dan komt er ook iets wat van hen gezegd wordt. Zij zullen doorbreken. Hij breekt door voor hun aangezicht heen. En na hem, zijn voetstappen drukkend, breken zij door. En gaan ze door de poort. En trekken ze uit door die poort. Hij voorop, vergeet dat niet. De Heere in hun spits. Wie kon er anders voorop gaan? Hij moet voorop. Maar als hij voorop gaat, dan, laat ik het zo zeggen, trekt hij hen ook met zich mee. Hij breekt door, maar dan maakt hij hen ook tot mensen die doorbreken. Die uit de poort uitgaan en die door de poort heen uittrekken. Het is dus niet zo dat als hij werkt, zij blijven zitten. En zij alleen maar zien wat hij doet en hoe hij het doet. En dan voor de rest blijven waar ze zijn. Nee, als hij werkt, dan maakt hij hen ook werkzaam. Dan zet hij hen ook in beweging. Dan doet hij hen ook gaan. Dan leidt hij hen uit. Zij zullen doorbreken. Zij. En ze waren zo onmachtig. En ze waren zo verlamd en kreupel en totaal ongeschikt. Ze waren blind en doof. Gaan zij uit? Kunnen zij door de poort uittrekken? Ja, maar hoe dan? Omdat die doorbreker de moeder kracht geeft. En de sterkte vermenigvuldigt aan degene die geen sterkte hebben. Omdat hij die de doorbreker is. Niet alleen de weg baant, maar ook die kreupele voeten vaststelt, zodat zij gaan kunnen. Omdat hij die de doorbreker is, niet alleen de weg baant, maar ook de blinden leidt in een weg die ze niet geweten hebben. Hij doet ook dat werk. En dat zij doorbreken en dat zij door de poort uittrekken, dat is ook zijn werk. Dat is zijn kracht die in hun zwakheid wordt volbracht. Ach, in zichzelf konden ze het niet. Ze weten niet eens waar ze de poort moeten vinden. Laat staan dat ze die poort kunnen openen. Laat helemaal staan dat ze door die poort kunnen uitgaan. Maar als hij voorop gaat, dan baant hij niet alleen de weg, maar dan doet hij ook die weg betreden. En voeten die tot lopen niet geschikt zijn, worden door hem geschikt gemaakt. Ogen die niet zien, worden door hem open gemaakt. Een hart dat onwillig en weerbarstig was, wordt door hem gewillig gemaakt. En dan gaat het allemaal vanzelf. Wat in eigen krachten volslagen onmogelijkheid is, wordt nu een vanzelfsheid. Nou gaat het in de geloofsbeleving in het leven van Gods kinderen net eender als met Petrus. U kent de geschiedenis dat Petrus in de gevangenis was. De volgende dag zou hij moeten sterven. Hij wordt door voldoende soldaten bewaakt, zodat er niemand bevreesd hoeft te wezen dat Petrus zou kunnen ontsnappen. Maar er komt een engel in zijn cel, slaat hem op zijn heup, roept hem wakker, zegt hem: Petrus, staat op. En dan vallen vanzelf die kettingen van zijn handen, waarmee hij aan de soldaten vastgebonden zit. En dan gaat vanzelf die deur open. En die grote ijzeren poort die naar de stad leidt, die helemaal onoverkomelijk was als hindernis en bezwaar, die gaat ook vanzelf open. Dat komt omdat de doorbreker voorop gaat. En met zijn machtswoord doet hij alle hindernissen en alle obstakels teniet. En door zijn macht geeft hij de bevrijding als een heerlijke werkelijkheid. Petrus kan het voorlopig nog niet verstaan. Hij denkt dat hij droomt. En als hij in de stad staat en als de gevangenis achter hem ligt, Je stelt het je maar voor, daar staat hij zich de ogen uit te wrijven van droom ik nou of waak ik nou? Maar dan komt hij tot zichzelf en dan komt hij tot de ontdekking en dat het een heerlijke werkelijkheid is. Wel iets ervan is ook de ervaring van Gods volk als de Heere hen door al de hindernissen heen leidt. En als alles wat zo'n muur van bezwaren bleek te zijn, als alles wat zo in de weg stond, waar je niet doorheen, niet omheen en niet overheen kon, als de Heere dat door zijn genadige almacht wegneemt, dan is het net alsof je droomt. We waren als degene die droomden, toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich en dan wordt het ondervonden, de Heere heeft bij ons wat groots verricht. Maar toen hoefde je er ook zelf niets aan te doen. Toen hoefde je zelf die vijanden niet te overwinnen. Het enige was dat je aan die trekkende liefde des Heren gevolg mocht geven. En toen je hem voelde trekken en toen je hem in je hart voelde werken en toen je hem dat werk wilde voelde doen waardoor je gaande gemaakt werd, in beweging gezet werd, met hem meegetrokken, achter hem aangetrokken werd. Toen je dat voelde, toen ging je door de poort en toen mocht je uittrekken door die poort. Hebt u die uitgang al mogen maken? Heeft de Heer u zo al deelgenoot willen maken van die verlossing, die zijn werk is, het zijne alleen? Heeft de doorbreker die poort voor u al opengezet? Heeft die borg en zalig maken dat kind van Bethlehem, die man van smarte, u al aan deze weldaad deelgegeven? Of kunt u het nog in de gevangenis uithouden? Bent u wel niet helemaal tevreden met uw lot in de gevangenis? Dat kan nog wel drukken, dat kan nog wel benauwen. Maar er zijn toch mensen die overigens wel ernstige zielen zijn, die in de gevangenis niet zozeer naar bevrijding hunkeren, naar het werk van de doorbreker verlangen, maar die in de gevangenis al heel tevreden zijn als ze een belofte ontvangen dat ze eens een keer bevrijd zullen worden. En nu zeg ik niet dat die belofte van bevrijding onbelangrijk is, daar kan de Heere zo'n gevangene een tijd lang moed en kracht door geven. En daar kan zo'n gevangene ook moed uit putten en hoop uit hebben. Maar je kunt het er niet mee doen. Die belofte die mag er dan wel zijn. En de hoop als gevolg van die belofte mag er wel zijn. Maar ondertussen zit je toch nog in het donker. Ondertussen zit je nog in de macht van die vijanden. Ondertussen zit je daar nog opgesloten. En de poort is nog dicht, niet waar? En daarom, we mogen aan zulke beloften niet genoeg hebben, maar er moet een hunkering en een verlangen, een honger en een dorst in de ziel blijven, om die doorbreker te leren kennen, om hem te mogen kennen als degene die voor ons uitgaat en die die poort opent, want dan pas mogen we uittreden. Dan hebben we zeker voor een ogenblik genoeg aan wat blijken van Gods gunst. Daar kunnen we door opgebeurd en opgemonterd worden in dagen van strijd en duisternis. Maar waar het ten diepste om moet gaan, en waar het Paulus om ging, en waar het al Gods volk om moet gaan, is dat ze hem mogen kennen. Hem die het leven, hem die de overwinning, hem die de bevrijding, hem die de doorbreker, de koning en de Heere is. Want we moeten niet in die gevangenis blijven. We moeten eruit. Gewillig gemaakt op de dag van zijn heerkracht. Om hem te volgen. Waar hij ook heen gaat. Weet u van dat werk van die doorbreker in uw leven af? Weet u dat de poort open ging? Weet u het dat de Heere de vijanden ook in uw leven aan banden legde? Weet u ervan wat het is om een ander hart, een vernieuwd hart van de Heere te ontvangen? Hoe de Heere in het hart werkt en daar die onwilligheid, die weerbarstigheid, die vijandigheid overwint. Hoe de Heere ongeloof gaat uitdrijven en geloof gaat werken. Hoe de Heere die onberouwelijke keus in het hart legt. Weet u ervan wat het is? Vroeger blind en nu ziende. Vroeger in duisternis, nu in het licht. Vroeger in slavernij en dienstbaarheid, nu in vrijheid. Vroeger in de dood, nu in het leven. Kent u die overgang? Kent u dat werk dat gedaan wordt door die doorbreker? Als u door genade ja mag zeggen, dan is er zeker toch ook wel wat achtergebleven aan de andere kant van die poort. Hoe weet ik? Hoe weet ik dat ik door de poort gegaan ben? Hoe weet ik dat ik heb mogen uittrekken achter die doorbreker aan? Nou, dan blijft er wat achter in de gevangenis. Dan kun je niet alles meenemen door die poort. Dan blijft er achter aan de andere kant van de poort onze liefde tot de wereld. Die gaat toch niet mee? Dan blijft er achter aan de andere kant van de poort onze eigen gerechtigheid. Die gaat toch niet mee? Dan blijft er achter onze hoogmoed, onze eigen waan. Die gaat toch niet mee achter de doorbreker aan? Dan blijft er achter onze liefde tot de zonde. Die hou je toch niet vast? Ach, zegt u, als het zo moet. En als dat de kenmerken zijn, dan heb ik alleen maar reden om te vrezen dat ik nog nooit door die poort ben uitgegaan. Want u moest eens weten, ik heb nog zoveel eigen waan bij me. En ik heb nog zoveel eigen gerechtigheid in mijn hart. Steeds weer opnieuw kom ik ermee in aanraking. En ik heb nog zoveel liefde tot de wereld. En zelfs liefde tot de zonde is me niet vreemd. Dus u hebt toch het een en ander meegenomen. Ziet u dat ik gelijk heb als ik zeg dat de doorbreker steeds opnieuw moet bevrijden? En dat het maar niet één keer is, maar steeds weer opnieuw dat we door de poorten moeten uitgaan. En dat we steeds opnieuw meer en meer moeten leren afleggen. Het punt is alleen, datgene wat u nog meedraagt en wat toch straks het koninkrijk niet binnen kan. Hoogmoed, eigenwaan, eigen gerechtigheid, liefde tot de wereld en tot de zonde en noem maar op. Datgene wat u nou tot uw smart nog meedraagt. Ja, draagt u dat werkelijk tot uw smart mee? Of hebt u zich erbij neergelegd en zegt, nou ja, volmaakt word ik toch niet. En daarom hoef ik er ook niet meer over in te zitten. Zonde en zwakheid die tegen onze wil in ons overgebleven zijn. Die zullen ons niet hinderen dat God ons in genade aanneemt. Maar zonde die met onze wil achterblijven, die maken scheiding. Die maken scheiding. Als wij heel bewust en moedwillig de zonde toch aan de hand houden en koesteren. En onze liefde tot de wereld niet zoeken te kruisigen. En in onze eigen waan en hoogmoed en eigen gerechtigheid voortgaan. Dan komt er een scheiding tussen de Heer en onze ziel. Maar als het ons smart doet. Als het ons pijn veroorzaakt. Dat we er niet vanaf kunnen. Hoe graag we er ook vanaf zouden zijn. Dat ons bidden en roepen als het ware soms geen antwoord schijnt te ontvangen. En dat maar steeds blijft werken, die overgebleven boosheid en zwakheid. En dat we God niet kunnen dienen zoals we zijn. Dan moet dat ons niet in de eerste plaats de vraag doen stellen. Ben ik dan wel ooit door de poort gegaan? Maar het moet ons tot het gebed drijven. Heren, leid me dan opnieuw door die doorbreker, door de poort uit. Opdat ik opnieuw mag ondervinden dat Hij krachtig is en dat Hij de overwinnaar is. En dan ziende op Hem, om in Hem en uit Hem bediend te worden en door Hem ook de kracht te ontvangen om voor te gaan. Dat is het wat we nodig hebben. Dit doorbreker, die moet voortdurend voorop gaan. De Heere moet voortdurend in de spits gaan. En voor diegenen die een smartend hart hebben en die bedroefd zijn over de zonde die nog altijd overgebleven is, daar is er het woord van onze tekst als een rijke belofte. De Heere zal zijn werk niet laten varen. Die doorbreker zal niet één keer doorbreken en dan het volk zijn eigen weg maar laten gaan. Maar hij zal altijd aan de spits blijven gaan. Totdat ze door de laatste poort moeten uitgaan. Totdat ze door de doodsjordaan moeten heen trekken. totdat ze uit het lichaam der zonde moeten uitgaan. Dan zal hij ook aan de spits gaan. Dan zal de koning ook voor hun aangezicht gaan. Ja, hij zal niet alleen degene zijn die voorop gaat bij het uittrekken. Hij zal ook degene zijn die voorop gaat bij het intrekken. In het nieuwe Jeruzalem. In de eeuwige heerlijkheid. En hij, die doorbreker, zal voorop gaan totdat hij zijn volk aan zijn vader heeft voorgesteld. En totdat hij ze bij zich en in de gemeenschap van de drie-enige heeft. Voor alle eeuwigheid. Bent u uitgegaan? Of bent u nog altijd een gebondene? Bent u nog altijd een gebondene? Denk erom. Denk erom, elk woord van God heeft een keerzijde. Elke belofte heeft een keerzijde. Elk evangeliewoord heeft een keerzijde. Als u nog niet bevrijd bent en als u in die gevangenis blijft, weet dan goed wat die doorbreker zal doen met al zijn vijanden. Weet dan goed wat die doorbreker zal doen met alle die zijn genade niet hebben geacht. Hij zal zijn volk bevrijden, maar hij zal zijn vijanden verbrijzelen. En zo goed als hij de dood en de zonde en de wereld overwint, zo goed zal hij ook de kwaden een kwade dood aandoen, zegt de schrift. Allen die zijn rijk weerstaan, hij zal ze vinden en hij zal ze verbrijzelen. Alle goddelozen, alle naamchristenen, die met de naam van christen tevreden waren, maar die de werkelijkheid van het christen zijn niet beleefden. Alle die alleen maar de schijn hadden dat ze Gods kinderen waren en godzalig waren. Alle die alleen maar zeiden dat ze door de poort waren uitgegaan, maar die toch nog de wereld in hun hart en hun hart in de wereld hadden. Alle die niet in waarheid voor hem hebben gebogen, de Heere zal hen vinden en hij zal hen slaan. En als hij slaat, als hij zijn vijanden slaat, dan is er geen hele meer aan. Ach, waagt u het er toch niet op. De dag komt dat de Heere wederkomt om te richten. De dag komt dat de Heere, deze doorbreker, ook de rechter zal zijn op de wolken des hemels. En dan moeten u en ik voor hem staan. Trouwens, en waarom zouden we het in zoverre toekomst projecteren? Op het ogenblik is de Heere al een oordeler van onze gedachten. Op het ogenblik, nu in het moment van ons zijn in de kerk, is de Heere al de rechter. Die weet wie we zijn. Die weet wat onze overleggingen, wat onze overwegingen, wat onze gedachten zijn. Die weet hoe we onder het woord zitten. Hij is het die onze nieren proeft en onze harten doorgrondt. Hij is het die precies weet wat we doen met het woord van die doorbreker. Die in genade komt om zijn volk te bevrijden. En als u en ik tegen dat woord van die doorbreker zeggen, ik heb het niet nodig, ik begeer het niet, ik wens het niet te kennen. Als dat de uitspraak van ons leven, van onze gedachten, van ons hart op het moment is, dan weet de Heere goed genoeg dat er nog altijd vijandschap tegen hem in onze ziel leeft. En hij zal ons behandelen als een van zijn vijanden. Die op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen heeft. O, wacht u het er toch niet op. Hoe kunt u straks bestaan in de dag van het gericht? Hoe kunt u bestaan als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden? Wie zal er en waar zullen we dan ontvlieden? Luister toch naar de roepstem van het evangelie. Naar het welmenende woord van Gods genade. En als u zegt, ik weet niet hoe ik het doen moet. Ik weet niet hoe ik mijn hart mee moet krijgen. Die vraag moet u mij niet stellen. Die vraag moet u uzelf niet stellen. Die vraag moet u voor de Heere neerleggen. Die vraag moet u voor Gods troon neerleggen. Heer, ik weet dat ik tot u moet keren. Ik weet dat bekering nodig is. Ik weet dat ik in u waarachtig moet geloven tot zaligheid. Maar ik weet niet hoe ik het doen moet. Schenkt u me geloof. Schenkt u me bekering. Zo moet u ermee werkzaam zijn. Maar luister toch vooral naar dat woord. En laat het in uw ziel ingaan. Als de Heere zegt, kus de zoon. Opdat hij niet toorne en gij onderweg vergaat. Wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Luister naar dat woord dat ook zegt hoe gelukzalig dat volk is. Welks God de Heer is. Het volk dat op de Heere mag vertrouwen. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En vlucht tot die doorbreekt. Opdat hij ook voor u zal mogen uitgaan. U bevrijdend. Amen. We zingen de tweede psalm, het zesde en het zevende vers. We zien ook in deze ogenblikken nog tot u op om te bidden dat gij dat woord dat we gehoord hebben wilt gebruiken in ons leven. Wilt u voor het eerst of bij vernieuwing met uw Heilige Geest in onze harten werken en ons doen verstaan wat tot onze vrede dient. Hoe past het ons, Heer, om uw naam met dankzegging te erkennen dat gij ons het evangelie geeft. Dat woord ook van die doorbreker, die belofte, die gij ook waar maakt in het leven van alle die u vrezen. Want klein en groot, ze mogen toch in beginsel iets leren kennen van dat werk van die doorbreker, die door de machten van ongeloof en verzet en onbekeerlijkheid heen breekt. En die ook de machten buiten ons aan banden legt. En die zo de poort openzet. O Heere, geef dat uw volk en kinderen meer en meer van dat bevrijdende werk mogen kennen. En zo de zaligheid en de verlossing die er in deze zaligmaker is, mogen beleven. Dat het leven hunner ziel meer en meer mag worden, Heere, om zo ook u groot te maken voor al de weldaden hun bewezen, onverdiend. Denk ook aan hen die nog in de gevangenis zitten. Aan hen die in de gevangenis zitten en die het er nog best uit kunnen houden ook. O Heere, wilt gij dat woord op hun ziel binden? Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg vergaat, zo zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Heere, geef dat uw genade zondaren nog tot bekering zal mogen leiden en dat uw naam verheerlijkt worden. Vergeef al het zondigen ons ook, dat ook ons in dit uur heeft aangekleefd. Reinig ons van alle ongerechtigheden. Heere, gedenk ons om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte het vierde vers van Psalm 3. Gaat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.